Nogmaals van harte welkom op deze avond voor cursus geestelijke vorming. En in het bijzonder wel een welkom aan onze spreker vanavond, dominee R. Kok uit Sliedrecht. Fijn dat u vanavond in ons midden wilt zijn over een onderwerp, bidden en vasten, waarvan het gebed bekender is dan het vasten. Hoewel Rijl zegt misschien juist wel dat het gebed een van de meest veronachtzaamde dingen is in het christelijk leven. En wat er ook van zij van vasten is dat in ieder geval het geval. Fijn dat u ons vanavond daarover wilt inleiden. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen Psalm 25 vers 3 en vers 7. Psalm 25 vers 3, ik denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En vers 7, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25 vers 3 en vers 7. Laten we samen een zegen vragen over deze avond. Laten wij bidden. Heere, eeuwige, getrouwe Vader in de Heere Jezus Christus. Wat een intense woorden zongen we daar. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidend pleit. En Heere, dat is vanavond toch niet anders. Wanneer we hier samengekomen zijn, u ons hier samenbracht. Wanneer we zo verlegen zijn om uw zegen en om uw leiding. Juist als het gaat om het gebed, het vasten, past ons toch ook het gebed van de discipelen, Heere, leer ons bidden. En geef dat we zo ook vanavond onderwijs mogen ontvangen. Opdat we mogen leren, onderwezen worden. En terwijl we dat vragen, Heere, moeten we belijden dat we dat niet hebben verdiend. En juist daarom, denk aan het vaderlijk meedogen. Het vaderlijk ontfermen. In en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Hij die kwam om zijn leven te geven. Hij is het in wie er toch een vrijmoedige toegang is tot u. Door de kracht van uw genade en geest. Heere, onderwijs ons vanavond. En zegen hem die ons voor mag gaan, ons in mag leiden. Met het licht en de leiding van uw geest. Open ons verstand, open ons hart. En ga ons voor, Heere. Opdat we het zo ook het onderwijs mee mogen nemen, tot ons mogen ontvangen, maar ook mee mogen nemen. In praktijk mogen brengen. Niet dat het om ons bidden gaat, maar dat u er wel om gebeden wilt zijn. Heere, gedenk ons dan, opdat we gevoed mogen worden. Opdat we voor het eerst of opnieuw heerlijkheid mogen zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar ook voor het eerst of opnieuw ons hart voor hem leren uitstorten. Met al onze zonden, met al onze schuld, met al onze vragen. Om te bevinden, Heere, dat u bent de hoorder van het gebed. Ook al gaat het soms zo anders dan wij denken of bidden. Nochtans dat u de getrouwe bent. We bidden het, Heere, wat we zongen. Denk aan het vaderlijk meedogen, waarop wij biddend pleiten. En sla de zonde nimmer ga. Maar gedenk, Heere, aan uw barmhartigheid. Opdat uw goedheid ook deze avond de eer zal worden gegeven. Hoor ons zo, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen vanavond 4 gedeelten uit Matteüs. En we beginnen bij Matteüs 6, vers 1. En dan lezen we door tot en met vers 8. En ik zal iedere keer als we naar een volgend gedeelte gaan dat dan wel noemen. Want dat valt niet allemaal in één keer te onthouden. Dus we beginnen gewoon bij Matteüs 6 vers 1 tot en met 8. Waar we het woord van de Heere als volgt lezen. Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat het uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. We lezen verder in Matteüs 6, vers 16 tot en met 18. Dus Matteüs 6 vanaf vers 16 tot en met 18. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Matteüs 7 lezen we nu verder, vanaf vers 7 tot en met 11. Matteüs 7 vanaf vers 7. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want aan ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal worden opengedaan. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om een brood, die hem een steen zal geven, en zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo, want dat is de wet en de profeten. We lezen verder Matteüs 9 vanaf vers 14. Tot en met 17, Matteüs 9 vanaf vers 14. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem zeggende, waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal worden weggenomen, van hen zal zijn weggenomen, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap omgevuld laken op een oud kleed. Want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheur. En men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken. Anders verbersten de lederen zakken en de wijn wordt uitgestort en de lederen zakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken en beide tezamen worden behouden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En dan wil ik dan nu graag het woord aan u geven.
Hartelijk dank. Het was heel fijn om vanavond hier bij u te zijn. Sommigen ken ik. Dat is een verrassing, want ik enkele zag. Ook uit Oud-Vossemeer. En ook uit Middelharnis. Ja, wij hopen dus vanavond met elkaar na te denken over bidden en vasten. Vasten, dat is niet zo populair. Iemand schreef eens, het lijkt eenvoudiger om 100 christenen warm te krijgen voor een barbecue, dan 5 om te vasten. Bidden en vasten worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. In Matteüs 6 wordt er ook nog bij genoemd het geven van aalmoezen. We hebben het gelezen, liefdegaven dus. En in Handelingen 10, dat is die geschiedenis van Cornelius, daar staan ze ook bij elkaar. Alle drie. In Matteüs 6 staat bidden tussen die twee anderen in. Dus tussen die liefdegaven geven, die aalmoezen geven, en het vasten. En dat zal er ongetwijfeld ook op wijzen dat het gebed, er zijn meer redenen natuurlijk, maar toch wel het belangrijkste is. liefdegaven schenken en vasten zijn ondersteuningsmiddelen waarmee de gebedsconcentratie wordt bevorderd, zou je kunnen zeggen. Zoals de handen van Aaron en Hur de gebedsstaf van Mozes ondersteunden. Ergens las ik van aalmoezen geven, word je lichter. Je stijgt daardoor gemakkelijker. En zo is het ook bij het vasten, je wordt er lichter van. Je stijgt gemakkelijker tot God. Rijk en vol, ja dan blijf je beneden, heb je geen belangstelling voor Gods koninkrijk. Eerst iets over bidden. Maar gij, lazen we, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en de deur gesloten hebbende bid uw vader die in het verborgene ziet. Dit gedeelte van de bergrede, dat heeft een speciale opbouw. Enkele keren staat er diezelfde slotformule. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. In Matteüs 6 wordt namelijk gewaarschuwd voor een niet oprecht dienen van de Heere. De Heer Jezus die spreekt over het gevaar dat men dat doet voor mensen en niet voor God. En dan zijn we geveinsden, dan zijn we huichelaars, toneelspelers, mensen die optreden voor het publiek. De Heer Jezus die gebruikt tot 3 keer toe dat woord geveinsde, toneelspelers, huichelaars. In de dagen van de Heer Jezus op aarde waren er bidders, zeker. Op de hoeken van de straten, op de markten, en ze deden het om door de mensen gezien te worden. Ze maakten er een kijkspel van, een vertoning. Ze hebben hun loon al, zegt de Heer, namelijk de eer van mensen. Ga in uw binnenkamer, niet voor het gezicht van mensen, maar voor het aangezicht van God, onder 4 ogen, een persoonlijk gebed. Al sluit dat natuurlijk het gemeenschappelijke gebed niet uit, zoals blijkt uit Matteüs 18, vers 19, waar staat dat als 2 op de aarde iets eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen. Bidden, dat is dikwijls haastwerk geworden. Even bidden. Maar om tot een gesprek te komen, is er tijd en rust nodig. De deuren die het ware gebed kunnen verhinderen, die moeten dicht. Soms neemt de Heer je apart en dan kan een ziekbed een binnenkamer zijn. Binnenkamer, dat duidt op een voorraadschuur of een voorraadkast. We moeten niet denken aan een huis met heel veel kamers. De meesten hadden maar een 1-kamerwoning. Maar het gaat om een rustige plaats waarin de stemmen van de wereld verstommen en waarin alleen dan de stem van de Heer overblijft. En daar hoef je geen eigen kamer voor te hebben. Ik las in een commentaar, een klein plekje, al is die donker, is groot genoeg om de hemel te bereiken. Christus, de volmaakte bidder, die trok zich terug uit het aards gedruis, klom een berg op om te bidden, alleen. En, staat ook in de Bijbel, dat hij naar een woeste plaats soms ging om te bidden. Denk ook eens aan die bange worsteling in Gethsemane. Daniel, die had zijn opperzaal. Petrus die klom op het dak, Nathanael die had zijn vijgenboom en Isaac die was biddend in het veld. En zo is er in de eenvoudigste woning wel een hoekje waar je op bepaalde momenten niet gestoord wordt. En dat is ook nodig, zeker in deze overbezette tijd, om daarna juist weer met nieuwe kracht de taak in het leven te kunnen verrichten. Het stilmaken rondom ons, opdat het stil wordt van binnen. Als we de levende omgang met de Heere kennen, dan kunnen we niet meer zonder een binnenkamer. De verborgen omgang, zoals we dat zongen, met God. En dat is een eenzaamheid die je voor al het gezelschap van de wereld niet wil ruilen. Hebben zij dan toch gelijk die beweren dat godsdienst een privézaak is en die moet verdwijnen van het publieke domein? Wel nee. Dat is miskenning van God en van zijn gezag over ons leven. Het gaat niet om andere mensen erbuiten te houden, maar in de eerste plaats om God, om de Heere erbij te betrekken, om toegerust te worden voor het dienen in de wereld. De gerichtheid op de Heere moet niet alleen uitkomen in het ingaan in die binnenkamer, maar ook uit het vertrouwen dat mag blijken in de kortheid van het bidden. Geen omhaal van woorden staat er, want de hemelse Vader die weet wat we nodig hebben. Wij moeten niet denken dat we verhoord worden vanwege de veelheid van woorden zoals de heidenen dat dachten. Denk aan de Baalpriesters op de Karmel. Het gaat hier niet om een kortheid van het gebed wat de tijdsduur op zichzelf betreft. Het gaat meer om de bondigheid in het geloofsvertrouwen. En dat zal ellenlange gebeden uitsluiten, maar dat bindt niet aan een maximale tijdsduur. De Heer Jezus heeft zelf soms heel lang gebeden. Er staat zelfs in Lucas 6 dat hij heel de nacht in gebed bleef tot God. Het uitstorten van je hart, dat kan nooit zo vrij en zo onbelemmerd zijn als in de binnenkamer, waar niemand je hoort, behalve de Heer. Als er anderen zijn, dan voelen we ons soms geremd. Min of meer. Is niet waar? Als de Geest ons leert bidden, en dat wil Hij, het is de Geest der genade en van de gebeden, maar dan is het nogal eens gedaan met onze mooie gebeden. Dan wordt het een stamelen, een roepen. Jesaja noemt het kirren als de duiven. En dan maken we ons niet bezorgd hoe we het zeggen. Hoofdzaak is dan dat we het zeggen. En dan hoef je niet bang te zijn dat het te lang wordt, zodat we anderen vermoeien. Je kunt je rustig uitspreken. En daar heeft soms de minst bespraakte geen gebrek aan woorden. Daar bidt de geleerdste de taal van een kind. En daar is een gebed ook niet te kort, want daar is één zucht meer dan 1000 woorden. Daar kun je aan God kwijt. Wat je aan mensen niet kwijt kunt. In elk hart wonen begeerten, wonen zonden, die je niet graag voor het oor van medemensen zou belijden. Maar ze mogen niet onbeleden blijven. Hoe lang het ook geleden is. Er is een gedenkboek voor Gods aangezicht, staat er. Het moet bedekt worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Er zijn ook veel noden en aanvechtingen die anderen niet begrijpen, maar de Heere begrijpt ons wel. Hij die medelijden kan hebben, staat er, met onze zwakheden. In de binnenkamer hoeven we ons niet groot te houden. En dan die heerlijke wetenschap, dat onze geheimen bij hem veilig zijn. Wat een voorrecht. Ik vind het vaak zo gewoon, maar wat een voorrecht dat je ieder moment van de dag bij hem mag komen. En zo lang als je maar wilt. En dat hij gereed staat om je te ontmoeten. En wat een eer hij belooft te willen geven. Wat we nodig hebben. Ga in uw binnenkamer. Het is niet te vergeefs. Want, zegt de Heer, uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het in het openbaar vergelden. Hij ziet in het verborgene. Wat een vertroostend iets. Al lijkt de hemel van koper, hij kijkt er dwars doorheen. Hij zal je niet laten staan. Want uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het in het openbaar vergelden. Geveinsden die ontvingen hun loon al van de mensen. Maar Gods kinderen, die ontvangen het loon van God. Nee, er zit niets verdienstelijks in ons bidden. Het is genadeloon. Denk maar aan het reukoffer dat gebracht moest worden, dat reukwerk op de kolen van het brandofferaltaar. Wij zien naar het werk van de Heer Jezus Christus. Maar genadeloon dus, nu, al en straks. De vrucht van gebed wordt in het openbaar zichtbaar, soms in het verkrijgen van wat gevraagd is, maar ook in de kalme vrede die een bidder ontvangt, zelfs al is er moeite. Het is te zien in de blijdschap waarmee je weg mag reizen, in het stilzijn onder het kruis, in het roemen in verdrukking, in de trouw waarmee je werk verricht als dienende de Heere en in de kalmte waarmee je het einde tegemoet gaat. Dat is vergelding aan deze zijde van het graf. Maar er is meer. Straks zal de Heere de stille bidders voor het aangezicht van mensen en engelen als de zijne erkennen en hun een hemel van zaligheid vergelden voor een gestameld en o zo gebrekkig gebed, om het met dominee Knap te zeggen. Niemand gaat verloren omdat hij te veel aan God gevraagd heeft. Onthoud het goed. Wel omdat hij te weinig gevraagd heeft. Al was het maar een gebed om een gebed. Heere, leer ons bidden, zei de discipelen. Nalatig zijn in de binnenkamer, dat geeft vergeleken bij de tijd toen je de Heere bij iedere stap nodig had. nalatigheid in het gebed, dat geeft verachtering in het genadeleven. Wat zou er meer glans van de kerk uitgaan, als meer die binnenkamer werd gezocht. Toen Mozes bij de Here geweest was, glansde zijn aangezicht van die uitstraling van God. Ze konden het aan Mozes zien. Hebben wij een binnenkamer? Als de muren van ons huis nou eens zouden kunnen spreken, zouden ze dan spreken van die plaatsen waar de Here door ons werd gezocht. En waar ouders worstelen om behoud van hun kinderen, kleinkinderen. Waar jongeren de knieën buigen. Stille tijd. Ja, dat is een prachtige uitdrukking. Want dat is nou helemaal. Mijn ziel is in me stil tot God. Gij dan bid alzo, klinkt het in hoofdstuk 6 vers 9. En dan volgt dat voorbeeld van een zuiver gebed. Het Onze Vader. Ga ik natuurlijk nu niet op in. Maar dat is een gebed dat niet allereerst als model voor een kort gebed is gegeven. Maar om te laten horen wat we nodig hebben om in het Koninkrijk van de Here binnen te kunnen gaan. De Here die spoort zijn discipelen aan tot gebed en schenkt hen tegelijk ook die stellige belofte van gebedsverhoring. En in dat verband, we hebben dat gelezen, in Matthäus 7 wordt gewezen op God die als vader zijn kinderen geen stenen voor brood geeft. Als een zoon zijn vader vraagt om een vis, zal die vader hem dan een steen geven? Als hij hem om een vis zou vragen, zal hij een slang geven? Zou de vader stenen voor brood geven? Hoeveel te meer zal uw vader, staat er, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die hem bidden? Hoeveel te meer? Zie, dat is op je in laat werken. De Heer is niet minder dan een aardse vader. Hij is niet gelijk aan een aardse vader. Maar meer dan een aardse vader. Hoeveel meer? Ach, dat is niet te zeggen. Zou de Heer het goede onthouden? Degene die hem daarom bidden? Zou die God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, dat doen? Meer dan een vader ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. En wat is die God het vertrouwen, ons vertrouwen, waard? Dat is er van nature niet, zoals wij geboren worden dus. Dat moet na ontvangen genade ook telkens weer opgewekt worden. Van nature, Gods woord zegt het duidelijk, zijn we kinderen waarop de toorn van God rust. Kinderen van de vader der leugenen. Weggelopen kinderen, verloren zonen en dochters. En toch doet de Heer zijn rechten gelden. Van ons uit is het onmogelijk om te spreken over onze Vader. En toch kan het. Om Christus wil. Hij verliet het vaderhuis. Hij liet zich stoten uit het vaderhart. Opdat wij tot kinderen zouden worden aangenomen. We dragen de vadernaam op ons voorhoofd. En hij zegt het, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. De Heer Jezus noemt die vadernaam met geen andere bedoeling dan om vertrouwen te wekken. Opdat verloren zonen en dochters zullen opstaan en zullen zeggen, vader, ik heb gezondigd, ik ben niet waard om uw kind genoemd te worden. Want als dat niet gebeurt, dan is er ook een andere kant. En dat betekent dat dan van ons geld kinderen van het koninkrijk zullen worden buitengeworpen. Misschien veroordeelt ons hart ons in het naderen tot de Heer en laat de Satan je de zonde zien en zegt, er is voor jou geen vergeving. Onze Vader wil de Heer Jezus dat we bidden zullen. En daarmee zegt hij dat de Vader wil dat je komt met al die zonden, al zijn ze zo rood als karmozijn. David die bleef toch ook niet bij de Here weg, omdat zijn zonde zo groot was. Nee, hij zegt, vergeef mijn zonde, want die is groot. Gij die boos zijt, slecht zijt, zo zegt de Heer Jezus dat. Bent u dat, ben jij dat? U zegt misschien, we zijn dat toch allemaal? Nee, dat is de vraag niet. Hebt u er last van, dat je een boos hart hebt, hebben geleerd dat in ons geen goed woont. En hebben geleerd om te bidden wat we zongen ook. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. In Lucas 11 vat Heer Jezus alle goede gaven samen in dat gebed om de Heilige Geest bidden we om dat brood. Of vragen we om stenen voor brood. We klagen wel eens misschien dat we stenen voor brood krijgen, maar moeten we soms tot de ontdekking komen dat we stenen voor brood vragen. Dat we geld uitgeven voor hetgeen niet verzadigen kan. Nee, niet al onze wensen worden verhoord, maar wel het gebed om de Heilige Geest. En dat is niet minder, maar dat is meer. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Je mag alles vragen wat je nodig hebt. Bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Dat wil niet zeggen dat de Heere niet zal afslaan. Ook aardse vaders moeten wel eens een verzoek afslaan. Alleen zwakke vaders, die willigen alle verzoeken in. Tegen Mozes zei de Heere: het zij u genoeg, spreek mij niet meer van deze zaak. En Paulus kreeg te horen: mijn genade is u genoeg. De apostel Johannes schrijft, en dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zoiets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dan houden we rekening met zijn wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat wordt geïntensiveerd, zou je kunnen zeggen, door die drievoudige herhaling in hoofdstuk 7. Bidden, zoeken, kloppen. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. En dat is een aansporing juist om er ernst mee te maken. En daaraan beantwoordt dan ook die drievoudig bevestigde belofte, want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, zal worden opengedaan. Dat was over het gebed. Iets. Nu het vasten. En wanneer gij vast. Wat is dat vasten? Letterlijk betekent het woord dat hier staat niet eten. U hebt misschien wel eens een keer een sapdag. Nou, dat kan goed zijn voor je gezondheid, maar dat is nog geen vasten in de Bijbelse zin van het woord. Het is ook geen lijnen. Voor sommigen is vasten slechts een middel om op het gewenste gewicht te komen. Om lekker in je vel te zitten, een goed figuur te hebben. Vasten is ook niet dat je op een bepaalde dag geen vlees eet, maar vis, zoals bij de Rooms-Katholieken. Bij vasten in de dienst van God gaat het niet om ons, maar gaat het om de Heere. En door heel de Bijbel heen, Oude en Nieuwe Testament, wordt over vasten gesproken. Al is er wel sprake van een zekere verandering, kom er straks op terug, een zekere verandering met de komst van de Heer Jezus Christus. Israël kende alleen op de grote verzoendag het vasten als verplichting. De Yom Kippur. Je kunt het lezen, Leviticus. In Leviticus staat het, Leviticus 16, Leviticus 23. Daar wordt niet het gewone Hebreeuwse woord voor vasten gebruikt, staat een ander woord, verootmoedigen. En dat betekent zich vernederen, zich neerbuigen. De kanttekenaren op de Statenvertaling die zeggen daarvan: dat is ernstig je vernederen voor de Heere met bekentenis van je zonde, met bidden, met nalating van al hetgeen het lichaam aangenaam en vermakelijk is. Vasten, dat wordt in Leviticus 16 en Leviticus 23 blijkbaar bedoeld als een manier om jezelf te vernederen, klein te maken voor de Heere. En in Handelingen 27 waarschuwt Paulus om niet uit te varen, omdat de vastetijd is voorbij. En dat betekent eigenlijk dit. De vasten, dat is in Handelingen 27 een aanduiding voor de grote verzoendag. Blijkbaar was vasten voor die dag zo karakteristiek dat die dag kon worden aangeduid met de vasten, of de vastentijd. Vasten was dus alleen verplicht op de grote verzoendag. Wie op die dag niet vastte, moest zelfs worden uitgeroeid. Daarnaast kwamen in de loop van de tijd andere vaste dagen, in het persoonlijk leven, in het publieke leven, soms ook als herinnering aan de verwoesting van Jeruzalem en zo. We kennen allemaal wel het vasten van Mozes, van Elia, van de Heer Jezus. 40 dagen en 40 nachten. Dat was heel uitzonderlijk. Dat was boven natuurlijk. In de Bijbel komen het vaste dikwijls tegen in combinatie met het gebed en als vorm van verootmoediging. Toen Nehemia hoorde van de ellende waarin zijn volk verkeerde en hoe ellendig de toestand van Jeruzalem was, bedreef hij enkele dagen rouw, terwijl hij voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad, staat er. Van Anna wordt getuigd dat ze met vasten en bidden God en dag en nacht diende. Cornelius, die verklaart aan Petrus hoe hij zich dagenlang had toegelegd op vasten en bidden en hoe hij op zijn gebed verhoring had gekregen. Bij de uitdrijving van een demon, een duivel uit die maanzieke jongen, spreekt Christus de woorden dat dit soort, dit geslacht niet kan uitgaan dan door bidden en vasten. In de dagen van de Heer Jezus vastte men veel. Bij de schriftgeleerden en de fariseeën was het de gewoonte om 2 keer per week te vasten. Maar dat is niet als noodzaak te herleiden uit het Oude Testament. Vasten ging soms gepaard met het strooien van as op het hoofd als teken dat men zich vanwege het zware gewicht van de zonde tot in het stof van de aarde voor God gebogen had. Men waste zijn gezicht niet als teken dat men voor God verschenen was in de vuilheid van zijn zonde om zijn gebed, zijn klacht voor de Heere uit te storten. Het kwam echter voor, en we hebben dat ook gelezen, dat men dit deed voor de mensen en niet voor God. Daarop zegt de Heere ook in Joël 2, scheurt uw hart en niet uw klederen. En er staat zelfs in Jeremia 14 dat Gods toorn zo groot was dat vasten niet helpt. Als zij vasten, staat er, ik luister niet naar hun geroep. We lezen enkele keren in de Nieuwtestamentische gemeente vast. Als de gemeente van Antiochië van plan is om Paulus en Barnabas uit te zenden, dan wordt er gevast en gebeden. Ook worden na vasten en bidden ouderlingen gekozen voor de gemeente, Handelingen 14. In 1 Korinthe 7 zegt Paulus dat een echtpaar een periode geen seksuele gemeenschap kan hebben, al zal dat moeten zijn met wederzijds goedvinden en voor een bepaalde tijd, en voor een geheiligd doel, dat is om te vasten en te bidden. Vasten is bij ons eigenlijk min of meer in onbruik geraakt. We komen er weer mee in aanraking door de Ramadan, de vaste maand van de moslims, en door christenen in Rusland en Afrika die dat praktiseren. En soms wordt het ook zelfs aanbevolen als een sociaal middel om zelf mee te leven met mensen die honger lijden. Even heel globaal, in de vroege kerk werd 2 keer in de week gevast. Augustinus waarschuwt wel voor te intensief vasten. Op het concilie van Nicea 325 is besloten tot een periode van vasten in de lijdenstijd, de zogenaamde 40 dagen tijd. De vorm kon variëren van zeer streng tot zeer mild. In de middeleeuwen kreeg het vasten steeds meer een verdienstelijk karakter en combineerde men het met boetedoen en zelfkastijding. Zelfs plaatsvervangend vasten en boetedoen was mogelijk. In de Rooms-Katholieke Kerk was er een uitgebreide praktijk van vasten, meer dan nu. Want sinds 1960 is in de Nederlandse kerkprovincie alleen het vasten op As, Woensdag en Goede Vrijdag verplicht. Dat is een aanmerkelijke inperking van de veelheid aan vastendagen die er was bij Rome. In de nieuwe catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk van 1995 staat, de kerk verenigt zich gedurende de 40 dagen van de grote vasten met het mysterie van Jezus in de woestijn. Daar komt het vandaan, die 40 dagen van de Heer Jezus in de woestijn. De kerk die verenigt zich gedurende die 40 dagen van de grote vasten met het mysterie van Jezus in de woestijn. Vasten staat er ook in die catechismus, dat is draagt bij tot vergeving van de zonde. De reformatoren, die hebben vasten als zodanig niet afgewezen. Calvijn waardeert het in zekere zin positief, maar misbruik, dat keurt hij scherp af. Hij vindt het een middelmatige zaak, het heeft niets verdienstelijks in zich, maar de reformatoren gingen niet zo ver dat ze het hele vaste af wilden schaffen. Wel de 40 dagen vaste tijd. werd afgeschaft. Niet zo'n 40 dagen vasttijd als navolging van Christus. Hij heeft maar één keer gevast. En ook het star en het strikt vasten wezen ze af. De nadere reformatie heeft gewezen op het nut van het vasten. W. Teelink, die noemt het een van de voornaamste bijbelse middelen die kunnen leiden tot de gewenste reformatie van ons leven. Wilhelmus Abrakel gaat in het aanprijzen van vasten verder dan Calvijn. Hij ziet het nalaten ervan als een groot verval in de kerk. Bestaat voor hem vooral in het onthouden van alles wat het lichaam verkwikt. Hij denkt aan voedsel, sieraden, vermaak, huwelijksplicht, werk, beroep, slaap, vroeg opstaan, wel op een normale tijd naar bed gaan. En ook het niet bedrijven van zonde. Dat Calvijn minder ver ging in het aanbevelen van vasten dan Brakel, is begrijpelijk. Want Calvijn die stond in de reformatie dichter bij het misbruik van de Rooms-Katholieke Kerk. Calvijn noemt het een zaak die niet door God is geboden, het vasten. En ook geen zaak die op zichzelf bezien nodig is. Bidden en kerkgang, dat is een inzetting van de Heere. Maar vasten wordt nergens geboden, zegt hij, wel aanbevolen. Het is geen doel in zichzelf, het is een hulpmiddel, onderstreping van het gebed. Maar, is het vasten vandaag nog van belang? Ja, maar er zijn wel twee gevaren waar we heel beducht voor moeten zijn. Werkheiligheid en schijnheiligheid. Vasten is een Bijbelse zaak. Maar je kunt er op een roomse manier mee omgaan als je het als een wettische plicht aan jezelf en ook aan anderen oplegt en je het als iets verdienstelijks gaat zien. Maar naast het gevaar van werkheiligheid is er ook het gevaar van schijnheiligheid. Dat we het voor de mensen doen, zoals we gelezen hebben in Matthäus 6. Als het volk in Jesaja 58 vraagt, waarom vasten wij? Als u het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Dan antwoordt de Heere, is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat gij losmaakt de knopen, de boeien der goddeloosheid. En dat gij ontdoet de banden van het juk. En dat gij vrij loslaat de verpletterde en alle juk verscheurt. Is het niet dat gij de hongerige uw brood meedeelt? En de armen verdreven in huis brengt? Als een naakte, als gij een naakte ziet dat gij hem dekt. En dat gij u voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan wordt het volk vanwege schijnheiligheid bestraft en opgeroepen tot ware vroomheid. Met het oog op de gebedsconcentratie kan het van belang zijn, vasten. Calvijn zegt, we ervaren het zelf dat onze geest met een volle maag niet zo tot God verheven is dat hij ertoe kan komen om met een ernstig en vurig verlangen tot God te bidden en daarin te volharden. Hij acht het ook in noodsituaties, denk aan hongersnood, pest en oorlog, de plicht van de herders om de gemeente tot vasten aan te sporen, om op die wijze ootmoedig de toren van de Heere af te bidden. Hij verwijst dan ook naar Joël 2 en naar de inwoners van Nineveh. Calvijn ziet het dus wel als een goed hulpmiddel voor de gelovigen. In Matthäus 9 wijst de Heer Jezus op de vraag waarom zijn discipelen niet vasten op het feit dat de bruidegom bij hen is. En daarbij past geen droefheid, rouw, vasten en wenen. En om dat te beklemtonen volgen dan die twee korte gelijkenissen. We hebben dat gelezen. Het gescheurde oude kleed. Je moet geen nieuw kleed, nieuwe lap op zo'n oud kleed zetten. En ook die nieuwe wijn die in nieuwe leren zakken moet, niet in oude. Aansluitend zegt de Heer Jezus dan, maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten. Is de Heer Jezus nu van ons weggenomen? Ja en nee. Nee, hij is naar de hemel gegaan. Maar de Heilige Geest is gezonden en daardoor is er gemeenschap met hem. Ik ben met u, al de dagen. En ja, hij is in de hemel en niet meer lichamelijk hier op aarde. Het wachten, dat is nog op de wederkomst. Het koninkrijk is nog niet helemaal doorgebroken. Er is nog tegenstand tot in ons eigen hart toe. Daarom kunnen er gelegenheden zijn waarbij we ons gedrongen voelen om te vasten. Er is wel wat veranderd door de komst van de Heer Jezus Christus. Het verplichtende karakter van het vasten, zoals op de grote verzoendag, is er niet meer. Doordat de grote hoge priester een volkomen offer heeft gebracht. Zijn eigen leven heeft gegeven, plaatsvervangend. Daardoor is die grote verzoendag vervuld. Voorhangsels scheurden van boven naar beneden en daarmee vervielen allerlei ceremoniële bepalingen. Mijns inziens ook die van het verplichte vasten. Wel blijft het eigenlijke waar het om ging en gaat bij het vasten, het zich neerbuigen en zich klein maken voor de Heere met erkenning van schuld. En het helemaal gericht zijn op de verzoening die van Gods kant komt. Daar ging het uiteindelijk ook om, op de grote verzoendag. Vasten is niet volledig afgeschaft, maar het maakt deel uit, zou je kunnen zeggen, van de christelijke vrijheid. Iemand die vast doet goed, iemand die niet vast doet ook goed, mits ons handelen tot eer van God is. Paulus die zegt in Romeinen 6, dat wie eet, voor de Heere eet, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Dus geen verplichting, het is een zaak van christelijke vrijheid. Het is opmerkelijk dat vasten niet genoemd wordt in Handelingen 1 vers 14, als de gemeente daarbij één is, biddend, in bidden en smeken, verwachtend de Heilige Geest. Wordt er niet over vasten gesproken. En in vers 24 van hetzelfde hoofdstuk, als het gaat om de verkiezingen van Matthias, ook niet, wordt alleen het gebed genoemd. En ook in Handelingen 2, de gemeente is daarbij één, ook na de vrijlating van Petrus en Paulus wordt er over het gebed gesproken. De verkiezing van die 7 diakenen. En als Petrus weer bevrijd is uit de gevangenis en de gemeente daarbij één is, dan zijn ze daar biddend bijeen. Dan wordt er dus niet over vasten gesproken. We lezen wel over vasten, bijvoorbeeld in Handelingen 13, de uitzending van Paulus en Barnabas, ik noemde dat al. En bij de verkiezing van ambtsdragers in Handelingen 14. In de brieven wordt vasten ook enkele keren genoemd. Het is een begeleidend verschijnsel van het gebed. Er wordt ook gewaarschuwd tegen overspannen of zelfs verkeerde verwachtingen ten aanzien van het zich houden van het onthouden van het een of andere. In 1 Korinthe 7 zagen we al als het gaat om de onthouding in het huwelijk. En over het niet of wel huwen. Dan waarschuwt de apostel voor zelfoverschatting. Wij dienen beducht te zijn voor de valstrikken van de Satan. In 1 Timotheüs 4 wordt gewaarschuwd tegen misleidende geesten en leringen van demonen die verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen om onder dankzegging aanvaard te worden. Want het doet afbreuk aan het offer van Christus. In Kolosse keert Paulus zich tegen mensen die aan andere christenen allerlei voedselverboden opleggen. Hij noemt het geboden en leringen van mensen. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. De keuze van het menu en het besluit om te vasten vallen onder de christelijke vrijheid. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd, staat er, door het woord van God en door het gebed. Anderzijds keert Paulus zich ook tegen hen die van hun buik een god maken. Het gaat niet om wat minder eten en drinken, maar hierom dat het leven van christenen gestempeld dient te zijn door matigheid en soberheid. Een christen moet matig, rechtvaardig, staat er, en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. En dat impliceert ook de relatie naar het geven van aalmoezen, liefdegaven. De bergrede gaat er ook juist om dat de Heer oproept tot die heilige onbezorgdheid. Dat we niet ons zorgen hoeven te maken, wat zullen we kopen, wat zullen we dit en wat zullen we dat. Nee, de Heere wil zorgen. Het onthouden van voedsel houdt ook in dat je dat niet opspaart, maar dat je ook daarvan meedeelt aan anderen, dus doorgeeft. Wij dienen ons ten zeerste te hoeden voor het kwaad dat we vasten beschouwen als een verdienstelijk werk. Dat is een hardnekkig kwaad, zoals blijkt uit de Bijbel en uit de geschiedenis van de kerk. Dat mag ons wel uiterst voorzichtig maken als we vasten vandaag voorstaan. We moeten niet denken dat we iets heel bijzonders gedaan hebben als we gevast hebben. Ook zonder het vasten zal het ware gebed vanuit de juiste gezindheid tot God worden opgezonden. Zij die het gebed met vasten gepaard laten gaan, zijn daardoor op zichzelf genomen geen betere bidders. Er kunnen ook verkeerde verwachtingen gewekt worden doordat we vasten als een wondermiddel gaan zien. We mogen ons echter wel afvragen of het vasten onder ons toch niet ondergewaardeerd is geraakt. Vasten, het gevaar van geen tijd en concentratie kunnen vinden om te bidden, dat is wel heel erg groot in onze tijd. En daarom is een bepaalde vorm van vasten wel goed. Vasten blijkt in de Bijbel op verschillende manieren te kunnen worden ingevuld. Dr. A.A. Theeuw, die heeft boekje geschreven Oog om Oog, heeft hij een hoofdstuk gewijd aan het vasten en heeft ook een apart boekje nog geschreven over vasten en minderen. Maar die wijst er terecht op dat het bij het vasten gaat om onthouding van voedsel. Een mens legt zichzelf beperkingen op met als doel de eer van God centraal te stellen. En dan zegt hij, en om dat laatste gaat het, niet om een aantal calorieën dat iemand binnenkrijgt. Niet om de mate van onthouding, maar of we God kunnen danken voor ons eten of ons gedeeltelijke vasten. We moeten oppassen dat de striktheid van het vasten niet de maat wordt voor verdienstelijkheid. En Theo geeft dan, hij is niet alleen theoloog, maar ook, zoals u wellicht wel weet, verpleeghuisarts in Salem, in de kerk. Maar hij geeft ook heel behartigingswaardige adviezen. Hij zegt, als je gaat vasten, mag je wel eerst de dokter raadplegen, als je dat op een wat rigoureuze manier wil doen. Daar is hij niet zo voor. Het mag geen gevaarlijke onderneming of kwelling worden, zegt hij, geen zelfkastijding. Volledig vasten, dus geen eten en drinken, zoals bijvoorbeeld ook voorkwam bij Esther, Esther 4, dat maakt het vasten wel heel zwaar. Hij zegt, je verliest snel vitaliteit en je wordt suffig. Langer dan 24 uur niets drinken, dat is niet aan te bevelen, tenzij het dagritme daar sterk op wordt aangepast. Bidden wordt belemmerd door een volle maag, maar je zou net zo goed het tegenovergestelde verdedigen kunnen. Een lege maag kan ook belemmerend werken. Beseffen we onze zondenood en de nood van kerk en wereld wel voldoende? Of eten wij daar geen boterham minder om en hebben we er geen uur werken of slapen voor over? Vasten betekent jezelf van iets onthouden. En dan niet als doel op zichzelf, maar om tijd in te ruimen om de Heere te ontmoeten, om Bijbel te lezen, om stil te zijn, om te bidden. En wij leven in deze tijd, en dan kan dat inderdaad op verschillende manieren. Als je een gezin hebt, een groot gezin hebt, u begrijpt, dan valt dat niet altijd mee. Het moet aangepast worden, maar daar zijn zeker bepaalde vormen voor te vinden. In ieder geval is dat wel nodig, dat we ons meer concentreren, meer de toevlucht nemen tot de Heer en meer luisteren naar wat antwoord de Heilige Geest geeft. Vasten kan zijn dat je zo door een nood of zegen gegrepen wordt dat de lust tot eten je vergaat, zoals in Johannes 4 staat. In intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets, maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Dr. Theeuw, die noemt het voorbeeld van John Piper in zijn boek Honger naar God. Op een universiteitscampus was de gewoonte dat binnengekomen post tijdens de lunch werd uitgedeeld. Met de brief in zijn hand zocht hij een stil plekje om de brief van zijn verloofde te lezen, waarbij hij het eten vergat. Hij vastte van verlangen om haar beter te leren kennen. Het eten kwam voor hem op de tweede plaats. Het vasten, ja, het kan een middel zijn om je meer te concentreren op de dienst van de Heere. Door soms van eten minder werk te maken, kun je meer tijd overhouden om bezig te zijn met de geestelijke dingen. Om je helemaal op de Heere te richten en te eten van zijn woord en te praten met hem. Je kunt niet leven van de wereld en alles wat hier op aarde is. Jezus is het levende brood en het levende water. En in onze welvaartstijd vergeten we dat maar al te gauw. Als je jezelf bewust aardse dingen ontzegt om meer op hemelse dingen te richten door te vasten, dan zul je daar zeker zegen uit ontvangen. En dat kan bijvoorbeeld concreet betekenen dat je vast door minder gebruik van media, zodat er meer tijd vrijkomt voor gebed. Maar er zijn ook andere vormen. En bijbelstudie. Er zit zoveel rijkdom in het evangelie en in het leven met de Heere. Daarom smaakt en ziet dat de Heere goed is. Daar wilde ik het bij laten. Ik geloof dat de bedoeling is dat we nog een vers zingen, hè? Dan stel ik voor dat we zingen uit Psalm 17, vers 3 en 7. Dus ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het zevende vers: red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten. Dus 3 en 7 van 17.
Hartelijk dank, Dominique, ook voor deze inleiding. Mooi om een kader geschetst te krijgen vanuit de geschiedenis, wat de schrift zegt, maar ook wenken voor de praktijk van het vasten. Hartelijk dank. Ik denk dat daar heel wat mee kunnen, wanneer we dat meenemen en ook biddend overwegen. Maar goed, het kan zijn dat er nog vragen zijn. En die kunt u stellen. En dan, ik denk dat er wel ergens briefjes zullen liggen. Waar ze opgeschreven kunnen worden. En trouwens ook bedankt dat u zich blootstelt aan de hachelijke onderneming van vraag en beantwoording straks na de pauze. Ik stel voor dat we ongeveer 9:10 verder gaan. Dan kunt u nu koffie halen.
Zo doet hij beter. Ik heb een paar vragen. In de eerste plaats, het gaat, zegt iemand, niet toch alleen om voedsel, als het gaat om vasten, maar als ik in mijn dure auto stap, hoe moet dat dan? Is in dat opzicht er ook niet onthouding nodig? Nou ja, dat kan. Het gaat natuurlijk met vasten, bijbels gezien natuurlijk wel om het minderen wat het voedsel betreft, zegt het woord ook, maar het is breder. En dat is zeker als het gaat om de tijd vrijmaken, want daar gaat het om uiteindelijk, hè, dat het gericht is op de Heere. Dat we klein worden voor de Heere en dat we bidden of Hij uitkomst wil geven in bepaalde zaken. En daar gaat het er uiteindelijk om dat we daarvoor de tijd nemen en de tijd ook hebben. Wat die auto betreft, ik kan me voorstellen hoor, er is natuurlijk verschil. Voor ieder kan dat toch weer anders zijn. Een dure auto, ja, kijk, ik kan me voorstellen dat iemand die directeur is een duurdere auto moet rijden dan ik bijvoorbeeld. He, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nee, ik wil belastingtechnisch en weet ik het allemaal met zo'n zaak. Ik heb er natuurlijk wel eens wat van gehoord. Maar dan zijn sommigen gewoon verplicht om in een bepaalde auto of een auto van een bepaalde klasse te rijden. Een leaseauto of wat dan ook. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig in. Ik heb mensen gekend die in een dure auto reden, maar die heel wat geld aan zending, evangelisatie enzovoort en arme mensen hebben gegeven. Dus we moeten daar wel voorzichtig mee zijn. Als je het zomaar doet om maar te pronken of om alleen maar te genieten en zonder dat je ook doorgeeft, nou dan wordt het tijd dat we inderdaad eens gaan vasten ook op dat gebied. Dat denk ik wel. Want voorwaarde is wel natuurlijk ook, dat hangt met dat geven van liefdegaven, hangt dat samen. De Heer heeft ons de zaken gegeven om het door te geven en niet voor onszelf te houden. Dus oppotten, daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn hoor. Oh, het is glad ijs waar je op bevindt als je die vragen beantwoordt. Maar het ligt, het kan zo, zeg maar, verschillend liggen bij de mensen. Wij kunnen niet in de portemonnee van een ander kijken. We kunnen niet naar de omstandigheden van iemand anders kijken. Mag je het wel met elkaar over hebben. En dan mag je ook erop wijzen dat de Heer ook wil dat we wat we van Hem hebben ontvangen ook doorgeven. Ik weet niet of die vraag op deze manier tot tevredenheid is beantwoord. Maar dan hoor ik het wel. Hoe denkt u over het bidden met elkaar voor bijvoorbeeld een opwekking? Moet dat niet gestimuleerd worden in deze tijd van teruglopend kerkbezoek? Nou, ik denk, met elkaar bidden. Of de Heer door zijn geest wil doorwerken en ook weer terug wil brengen bij de kerk. En bekeren wil wat in de kerk zomaar voortleeft. Dat is nodig. Ik ben wel eens wat huiverig, moet ik zeggen, voor allerlei groepjes die zich gaan vormen. Op zichzelf, moet ik zeggen, is er natuurlijk niets op tegen als mensen bij elkaar gaan zitten en samen bidden voor de gemeente en voor andere zaken. Daar kun je ook niks op tegen hebben. Maar ik heb ook meegemaakt dat het ook als een soort shibboleth wordt gezien. Als je daar niet bij komt, als je daar niet aan meedoet, nou, dan ben je eigenlijk al een beetje getekend. En dat is natuurlijk verkeerd. Het moet in dat opzicht vrijwillig blijven en ik vind het altijd erg belangrijk. Er wordt in de kerk gebeden. Er worden op de verenigingen gebeden. We bidden op de catechisaties als predikanten. Dat is nooit te veel. Maar ik wil er maar mee zeggen. het komt wel aan de orde. En dan moeten deze zaken ook aan de orde komen. En kunnen voor de Heer neergelegd worden. Er zijn heel veel bijbelkringen ook dikwijls. En daar worden ook de noden voor de Heer neergelegd. Dus het is zeker noodzakelijk. En we kunnen nooit genoeg de Heer aanlopen als een waterstroom. Om een opwekking in ons land. Het is hard nodig. En om de bearbeiding van de gemeente. Een vraag. Dominee Kok, houdt u als dominee ook wel eens een vastendag? En is daar een speciale aanleiding voor? Ja. Ik werd in de gang net al aangesproken door iemand die me kende. En die zei van... is dat vaste? U bent afgevallen. Ik zeg, nee, dat is lijnen. Dat is lijnen. Dat heeft met vasten niet te maken. Ik denk wel dat nodig is dat we op onze gezondheid letten. Dat is zeker waar. Maar vasten, dat is toch dat je tijd inruimt. Dat is het wezen van de zaak om meer met de dingen van de Heer bezig te zijn. Nou, wij als predikanten hebben natuurlijk een ontzaggelijk voorrecht dat wij eigenlijk iedere dag met het woord bezig kunnen zijn. Nou, is daar ook een gevaar in, want je kunt ook heel beroepsmatig ermee bezig zijn. En dan ontvang je soms ook geen zegen. Dus dat kan. Maar aan de andere kant, je gaat naar de mensen toe. Je komt naar de mensen, je spreekt over de Heren. De Bijbel gaat open, je bidt samen tot de Heren. Toch heb ik zelf ervaren in mijn leven, en nog steeds, dat het heel belangrijk is dat je, afgezien van je voorbereiding voor preken of wat dan ook, toch ook die stilte kent voor de Heer en dat je daar de tijd voor neemt. En ja, ik kan wel zeggen dat ik dat ook regelmatig doe. En dat je het ook merkt als dat minder wordt. Want ja, u kunt zich voorstellen, u bent ook allemaal druk, zeker in deze tijd. Maar als predikanten kan de druk wel eens behoorlijk opgevoerd worden. Je moet dit, je moet dat, je moet hierheen, je moet daarheen en je moet op tijd weer klaar zijn. Maar het is geen excuus. We hebben de tijd van de Heren gekregen. Tijd is niet van ons. We hebben de tijd van de Heren gekregen en die moet op de juiste manier besteden. En dat is ook een oefening. Maar het heeft inderdaad, voor mijn besef, wel met vasten te maken. Dat we daar heel verantwoord mee omgaan en dat we ook tijd nemen, ook voor onszelf, om bezig te zijn met de Heren. Heel persoonlijk, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dat zegent de Heren toch. En we moeten altijd, en dat heb ik ook in dit onderwerp willen benadrukken, oppassen voor het feit dat we zo gauw denken van, nou heb ik er toch wel meer tijd aan besteed, hè? Nou kunnen we toch wel, dan mag ik toch wel wat meer zegen verwachten. Nee, geen verdiensten. Geen verdiensten. Dus daar moet je altijd alert op zijn. Want dat zit in ons, we willen altijd toch wel wat bij de Heren meedoen als het gaat om onze zaligheid. Dat is zo eerste indruk als het gaat om de vragen. Als u vindt dat er nog wat aan toegevoegd moet worden, of als het niet duidelijk genoeg is, kunt u het rustig zeggen. Als er andere vragen zijn, stel ze rustig. Het kan, even kijken, want ik heb wel de opdracht gekregen om, het moet om 10:00 afgelopen zijn. Ja. We houden aan ons aan de tijd, hoor. Ja. Ja. Dat zegt de Heer Jezus inderdaad, hè? Als de discipelen vragen waarom zij die jongen niet hebben kunnen verlossen van die demon, die duivel. En dat wijst erop dat er inderdaad nodig is dat we bidden, maar dat we ook de tijd ervoor nemen. Dus dat wij, als we met andere dingen bezig zijn, toch soms prioriteiten moeten stellen, ook als het gaat om het gebed, om zulke acute of grote noden op een bepaald moment. Het is niet zo dat de Heer Jezus zou bedoelen, dat geeft hij ook al aan, hè, als hij zegt dus dat zijn discipelen die vasten niet omdat de bruidegom bij hen is, dat het echt op een heel oud-testamentische manier zou moeten. Ik denk dat de vrijheid wel gegeven wordt. Je ziet het trouwens ook in de Bijbel, hoor, dat er op heel verschillende manieren wordt gevast. Dus dat geeft ook wel aan dat het niet allemaal op dezelfde manier gaat. En ik denk in onze tijd, het verplichtende karakter is weg. Maar de inhoud waar het om ging, dat is de Heere zoeken in gebed en de tijd voor nemen. En ergens anders dan desnoods tijd voor afnemen. Om de Heere te zoeken. Ik denk dat dat de bedoeling van die tekst is. Ja. Zijn er nog andere? Oh, ik heb niet de vraag herhaald, maar ik hoop dat iedereen het verstaan heeft. Zijn er nog andere? Ja, broeder Visser, de Visser. U vraagt, het gevaar is er soms dat het een sleur wordt, het bidden tot de Heere. En hoe kun je daar eigenlijk van afkomen? U hebt gelezen ook dat oudvaders dan soms heel vroeg opstonden, baden tot de Heere. Hebben zoiets nagelaten waardoor die sleur kan doorbroken worden? Nou, ik denk zeker dat je bij Puritijnen en bij anderen ook allerlei aanwijzingen vindt dat het bij hen ook niet altijd zo gemakkelijk ging. Soms probeerde men dat op te lossen door des te meer te gaan vasten. En soms ook door minder te gaan vasten. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat zo gauw je merkt dat er sleur is, dat je nagaat, hoe komt het? Want kijk, je kunt een bepaald patroon ontwikkelen, waardoor iets elke keer dan weer terugkomt, en dat het inderdaad vermoeiend wordt. Ik weet van een tante van mij, heel mooi hoor, die had alle foto's van de kinderen, van kleinkinderen had ze op de, ze kon niet meer veel lopen, op tafeltje liggen, en dan bad ze dus en elke keer een foto zo, en dan bad ze daarvoor. Dat is natuurlijk heel goed en heel mooi. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat dat op een gegeven moment ook een sleur kan worden. Soms kun je ook de zaken toch weer in zijn geheel nemen. Maar het is wel goed toch om de kinderen, daar kun je er weer van leren, toch bij name te noemen voor het aangezicht van de Heere. En zeker als er bepaalde noden zijn. Wat u zei over dat vroege opstaan. Ja, nou ik vind het heel mooi hoor, als ze om 3 uur kunnen opstaan, om 9:30 dan op de kansel te staan, bij wijze van spreken. Je hebt avondmensen, je hebt morgenmensen, hè? Vroeger. Ja, ik denk dat je daar ook rekening mee mag houden en dat de Heer dat ook weet. En de Heer weet ook hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Maar dat mag hem ook bekendmaken. Ik denk niet dat je daar dus een regel van mag maken, van dat is nou navolgenswaardig, dat moeten we nou nadoen. En in dat opzicht denk ik wel eens dat we zo wel eens te vaak naar oude schrijvers, naar Puritijnen en zo gekeken wordt. Van, die deden dat toch maar zo, hè. En ja, ik heb ook wel eens andere dingen gelezen. He? Dus je moet daar erg voorzichtig mee zijn. En we moeten voor ons eigen geweten, we staan voor de Heere, het kunnen verantwoorden hoe we bezig zijn met de tijd die de Heere ons heeft gegeven. Maar de Heere verwacht van ons niet het onmogelijke. En we moeten ook om onze gezondheid denken. Ja?
Ja, maar het komt toch van blij dat ik hier en net van u hoorde. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vreugde in vindt. Dus, en dan krijg je ook. Maar ik denk dat het, je mag toch die vreugde in hem. Die krijg je. Het komt van hem. Ik krijg altijd de indruk.
Ja.
Dat je denkt, ja, hoe meer, hoe dit. Wij kunnen, ik kan niks. Maar die vreugde in hem. Dat zie je ook bij Jesaja 40. Vleugels aan. Dat je niet vermoedt. Bijvoorbeeld, ik heb nooit geen dorst. Ik heb nooit geen honger. Ik doe het omdat het. Maar die vreugde, die ontvang je van hem.
Ja.
Ik krijg de indruk altijd. Ja, dat je zelf. Nee.
Nee.
Ik tenminste niet. Ik kan niks. Maar die vreugde is wel van hem.
Ja, dat is helemaal waar. U zegt dus. Ja, er is toch ook vreugde in het dienen van de Heere. Ik kan dat zelf niet, maar ik krijg kracht van de Heere. En die vreugde ook, natuurlijk. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Het is alles van hem. En dat is juist het mooie.
Hè?
Dus daar moeten we ook inderdaad voor oppassen, dat je bij heel dat onderwerp over vasten, daarvoor heb ik ook willen waarschuwen, niet denkt dat wij dat allemaal kunnen. En dan loop je mee vast. En dat is ook nog niet zo kwaad. Want dan merk je weer eens dat we de Heere nodig hebben. Dus in dat opzicht helemaal waar. En de Heere wil dragen als op adelaarsvleugelen. Hij heeft de moederkracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte van die geen krachten heeft. En daar moet ons oog op gevestigd staan. Ook als het gaat om het vasten. Dat we niet denken van nou zal ik er eens tegenaan gaan en... En dan denken we al, oh, dan heb ik het daarvoor misschien wel gekregen. Zo is het niet. Daarvoor laat de Heer je ook wel eens vastlopen. Om te laten merken, zonder mij kunt gij niets doen. Ja. Ja, zeker waar. Ja. Ja. Ja, dat is zeker. U zegt dus, gewoontegebeden, die kunnen ook verhoord worden. Ja. De Heer geeft soms zelfs boven bidden en denken. Hè? En de Heer die zegt zelfs dat hij soms ook genade geeft zonder dat er om gebeden wordt. Kan ook. Ja. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Hè? Dus ja, maar daar mogen we niet vanuit gaan en op gaan wachten. Nee, de Heer geeft heel duidelijk ons... de raad zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opgedaan. He? Ja.
Het is ook mooi om je gebed te laten vervullen door degene wat je net gelezen hebt vanuit het woord.
Ja.
Ook met andere woorden.
Precies. Ja, u zegt het is zo mooi dat je als je iets leest dat je dat weer mee kunt nemen naar de Heere, hè? Dat je gevoed wordt door het woord. Ja, de Heere zegt toch ook in Hosea, neem deze woorden met u en zeg tot mij. Dat, de Heere die geeft het zelf elke keer. Dat vind ik ook altijd mooi hoor, ga met het woord van de Heere tot de Heere. Want dat wil de Heere juist zo graag.
Dan doorbreek je ook de sleur.
Dan doorbreek je ook de sleur, ja, heel terecht. We zouden graag nog, ja, er is nog één, maar de allerlaatste vraag dan.
Ik ben een beetje dood, dus ik dacht dat
het
over 10 uur
al
ik zit zo te denken, we richten ons gepaste midden, voor mij, niet om een wens, maar het is veel relevant geweest.
Ja.
Kan het bidden, en juist ook in het vasten, niet uitlopen tot lof, prijzing, Paulus de gemeente in Filippi aan spreekt, valt al in de brief die 10-12 keer blijdschap voor. Het is een vragen, en dat kan op een gegeven moment ook een bepaalde sleur worden van allerlei zorgen, maar het gaat ook om de geestelijke vreugde die daar juist de kracht geeft om te bidden. En daar hebben we natuurlijk met elkaar nog niet zo over gehad, dus dat is zo maar te denken.
Ja, u zegt dus in feite. Juist in dat bezig zijn, in gebed en ook je onthouden van bepaalde dingen om tijd voor de Heere te hebben, kun je ook vreugde vinden. En dat kan de Heere inderdaad ook zegenen met vrede in het hart, hè? En blijdschap in de Heere. Hè? Verblijd u in de Heere te alle tijd. Hè? Dus dat kan zeker. Dat is dan vrucht ook weer op dat zoeken van de Heere. Niet als verdienste, niet om uw noodgeschrei, maar op uw noodgeschrei. Dat deed ik grote wonderen. Ja, wij gaan nu echt stoppen. En dan stel ik voor dat we nog zingen uit Psalm. Oh nee, ik moest eerst het woord nog geven aan.
Geen probleem. Ik zal er één zin nog aan wijden. Ik had straks al u hartelijk dank gezegd voor de lezing. En nu dan opnieuw voor de vragenbeantwoording. Fijn dat we zo met elkaar in gesprek konden zijn. En ook opnieuw weer heel wat praktische wenken hebben meegekregen. Dank u wel voor uw aanwezigheid in ons midden deze avond. En er hoort uiteraard ook een bijdrage bij. Die zal ik u overhandigen.
Heel hartelijk dank. Het was me genoegen om vanavond bij u te zijn. En ik wil graag besluiten met zingen, dat we zingen Psalm 145, zesde vers: de Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, vers 6. Dan zullen we samen bidden. Heere, wat is het waar, uw goedheid kent in het gans heelal geen perk. Wie is een God als gij? Alleen hier al uit blijkt het dat u ons ook deze avond nog weer hebt geschonken, dat we samen in alle vrijheid rond het woord van u bij elkaar mochten zijn, mochten luisteren naar wat u in uw woord tot ons hebt te zeggen. En u wil nog tot ons spreken. Dat hebben we niet verdiend, Heere. Maar u bent het die nog vanuit uw hoge hemel ziet wie op uw bijstand wacht. En zo bidden we wat we gehoord hebben en met elkaar ook besproken hebben. Heilig het aan onze harten, o Heilige Geest, open onze harten door en voor uw woord. En geef toch dat we daaruit zullen leven. Ja, dat het ons verlangen is om die verborgen omgang met u veel te beoefenen. Wat een rijkdom in uw woord. Wat een rijkdom in u, die volheid van genade, die nooit leeg raakt. U schenkt genade op genade. O, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, wil de gemeenten hier in deze plaats nabij zijn. Wil uw kerk bewaren, te midden van zoveel krachten die proberen om uw kerk te verwoesten. En om aanslagen te plegen op uw heilig woord. Wilt u het verijdelen, heren? Wil de werken van de Satan verbreken en geef toch dat u, o vorst Immanuel, triomfeert in aller hart. Geef toch dat er een opwekking mag komen, een vragen naar u en naar uw sterkte. U die al dat heil bewerkte. We bidden zo, wilt u met ons gaan, ook op de wegen ons bewaren. En geef maar dat ons hart tot uw dienst en lof bereid is, want u bent het zo eeuwig waard. Vergeef genadig al onze zonden. Verlos ons van de boze, Heere. Doe ons strijden tegen de zonde in de wapenrusting die u zelf aanbiedt. En wil zo ons een horend en een verhorend God zijn in de Zoon van uw liefde. We bidden voor de predikanten van deze gemeente, de ambtsdragers. God ze aan met kracht van boven. En geef maar dat uw woord rijke vrucht mag dragen, om Jezus wil. Amen.